verder die zei dat 12 juni vorig jaar was ik hier voor het allereerst. En als je ergens voor het eerst komt, dan vraag je altijd af van ja, hoe gaat dat? Waar kom ik eigenlijk terecht? En dat was vanmorgen natuurlijk al wat duidelijker. Want ik mocht hier al een keer eerder zijn en we mogen spreken. En ik heb dat de vorige keer echt ervaren als een mooie, hartelijke, warme plek om te mogen zijn. En ik had er zin in om vanochtend te komen. En vorig jaar kwam ik nog uit Zwolle. We zijn dit jaar van huis naar Dalsum, plekje vlakbij Zwolle. En we mochten door de ochtendglorie deze kant op rijden. En ik mocht wat gaan spreken over hoop. En er zit ontzettend veel in. 8e, 9e, 10e plaag, de instelling van Pesach. Dat krijg je dan maar zomaar even toegeschoven. En dan mag je dan op gaan kouwen en kijken wat je daar allemaal uit mag gaan halen. En dat heb ik gedaan de afgelopen tijd. Ik moet ook zeggen, ik heb ook wat overdenkingen daarin gebruikt van Jonathan Sacks. Dat is de voormalig opperrabijn van Groot-Brittannië. Hij is 1 of 2 jaar geleden is die overleden. En nou, dus het lijkt me goed om te zeggen dat ik daar een en ander uit heb gebruikt. Hè. Dat ik wil geen plagiaat plegen. En mocht je daar boeken van hebben gelezen, dan herken je misschien het een en ander. Dat even als eerste. Moet natuurlijk die kant op mij. Juist. Ik wil het gaan hebben over de 9e plaag. Want in vers 21 lezen we dit. Toen zei de Heere tegen Mozes: strek uw hand uit naar de hemel, zodat de duisternis zal komen over het land Egypte. En de duisternis de tastenis, hij was voelbaar. Nou, en je zou je kunnen afvragen waarom die duisternis nou een 9e plaag is. En wat doet die plaag hier als 9e plaag? Hij lijkt helemaal niet goed te passen in de volgorde. Er zijn 8 plagen geweest en langzaam maar zeker, er zit de opbouw in, worden ze ernstiger. De 9e letter van het Hebreeuwse alefbet is de tet. Deze letter. En de tet is ook de eerste letter van het woord tof. Dat is ook de eerste plek waar die in de Torah mee terugkomt. In het woordje tof. En daar wordt die letter ook vaak mee geassocieerd. En dat komt dus omdat hij als voor het eerst bij het woordje tof wordt gebruikt. Wanneer is dat dan? En God zag dat het licht, dat het tof was, goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en duisternis. Nou, leuk detail, ook hier weer licht en duisternis. In het scheppingsverhaal horen we dat tot 7 keer toe dat God iets tof vindt. Dat het goed is. We gaan 2 keer op de 3e dag. En op de 6e dag is alles zelfs zeer goed. Nou, die 9 en duisternis die schijnen iets met elkaar te maken te hebben. 9 maanden zit een kind ook in de duisternis van de baarmoeder. En die tet, dat was vroeger ook een letter, een woord voor baarmoeder. Oud woord voor baarmoeder. En ook op Golgotha duurde de duisternis tot het 9e uur. Mocht ik het gevoel hebben van, nou, hij pakt allemaal losse dingen, ja, dat klopt een beetje. Ik ben wat korte, losse onderwerpjes bij elkaar aan het pakken. Ik hoop dat u bij mij blijft, maar ik zal het straks proberen te bundelen naar één geheel. En dat we toewerken naar ja, wat ik daar uit wil halen. De aanwezigen. We lezen verder ook dat het volk Israël niet wordt getroffen door de duisternis. Alsof dit iets laat zien van de aanwezigheid van God. En dat lezen we, voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woongebieden. Duisternis is het Hebreeuwse woord goshech. Maar dat is niet hetzelfde als nacht. Dat is een belangrijk verschil. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. God geeft hier de duisternis een naam. In het Hebreeuws is dat woord voor nacht is Laila. En daar is iets bijzonders met die nacht. In het woord Laila zitten namelijk twee van de vier godsnaamletters verstopt. De Jod en de He. Vanwege nee, ik heb ze rood gekleurd. Samen in het woord Ja. De verkorte vorm van de godsnaam. Wat zou je dus kunnen zeggen? Ook in het donker, in de nacht, is hij de aanwezige. Zit hij in verstopt, de bijzijnde. En hoeven we dus helemaal niet bang te zijn. Maar wat is belangrijk? De duisternis van Egypte is geen Laila. Is geen nacht. Het is juist een afwezig zijn van de aanwezige. De eerste twee plagen. De Nijl die bloedrood kleurt en de plaag van de kikkers lijken meer op voortekenen dan op iets anders. Hè. En dan komt daar die opbouw, de derde en de vierde, muggen en steekvliegen, die veroorzaken wel zorgen, maar is nog geen crisis gaande. De vijfde, de plaag die het vee doodt, treft dieren maar nog geen mensen. En dan krijg je de zesde, zweren. Opnieuw ongemakkelijk, maar al wel ernstiger. Niet langer een plaag die de buitenwereld treft, maar een lichamelijke aandoening. Het komt in één keer dichtbij. Denk ook aan Job, die alles verliest wat hij heeft, maar zijn lot begint te vervloeken op het moment dat hij zweren krijgt. Dan komt het dus echt dichtbij. Dat lees je in Job 3 vers 1. Hè? Hij opent dan zijn mond en vervloekt zijn geboortedag. Als het dichtbij komt. Nou, en dan hebben we de zevende en achtste plaag. Hagel en sprinkhanen. Ze vernietigen het Egyptische graan. En met het verlies van het graan en ook het verlies van het vee tijdens de vijfde plaag, is er geen voedsel meer. En dan moet die tiende plaag, de dood van de eerstgeborene, die moet nog komen. Als vergelding voor de moord op de Israëlitische kinderen door de farao. En dit zal uiteindelijk farao's vastberadenheid gaan breken. En je zou dus kunnen verwachten dat die negende plaag heftig is. Als je dat in die opbouw gaat plaatsen. Iets wat het menselijk leven gaat bedreigen, maar uiteindelijk geen levens zal kosten. Maar in plaats daarvan lezen we dus iets wat een anticlimax lijkt. Toen zei de Heere tegen Mozes, strek uw hand uit naar de hemel, zodat de duisternis komen zal over het land Egypte, en de duisternis tasten is. En toen Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, kwam er dus die dikke duisternis in heel het land Egypte. 3 dagen lang. En ze zagen elkaar niet. 3 dagen lang stond niemand op van zijn plaats. Voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woongebieden. Nou, die zin duisternis die te tasten is, dat zou op een gamsin kunnen wijzen. Nou, wat is dat dan? Een gamsin, dat is een zandstorm van een soort die helemaal niet onbekend is in Egypte. Die meerdere dagen kan aanhouden en met zand en stof gevulde lucht eigenlijk produceerde en die het licht van de zon als het ware uitwist. Nou, die eerste zandstorm die schijnt meestal de eerste van het seizoen te zijn. Ergens in maart, en dat zou precies in de plaatsing, hè, als Pesach daarna gaat komen, ergens in april, dan zou dat precies daar passen. Nou, hoe dan ook, die negende plaag, als het een gamsin is geweest, we weten het niet, dat zal ongetwijfeld intenser zijn geweest dan normaal. Maar het is geen gebeurtenis van een soort die de Egyptenaren toen of nu helemaal onbekend is. Duisternis komt dus vaker voor. Duisternis is vervelend, maar meer ook eigenlijk niet. En waarom komt het dan voor in die hele lijst van 10 plagen als 9 plagen en onmiddellijk eigenlijk voorafgaand aan die 10 max, hè, van die dood van die eerstgeborenen? Waarom gebeurt het niet dichter aan het begin? als een van de minder ernstige plagen. Het antwoord staat, zoals wel vaker, in het woord zelf. Yes.
Helemaal goed.
Ja, kijk eens even op. Eén keer in Exodus 12. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken. En alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen van de mens tot het vee. En ik zal aan goden van Egypte strafgerechten voltrekken. Ik de Heer. Dit is de aankondiging van die tiende plaag. En in Numeri lezen we nog een keer erover. En dat is meer een terugblik. Terwijl de Egyptenaren hen begroeven die de Heer onder hen getroffen had, alle eerstgeborenen, ook had de Heer strafgerichten voltrokken over hun goden. Niet alle plagen zijn in eerste instantie tegen de Egyptenaren gericht. Sommige zijn gericht tegen dingen die zij als goden aanbidden. En dat is dus het geval ook bij de eerste twee plagen. De Nijl wordt in het oude Egypte gezien als de god Hapi. Niet Happy, maar Hapi. 1P minder. En wordt aanbeden als de bron van vruchtbaarheid. In een verder land wat een verder woestijngebied is. Daar die vruchtbare Nijl. De god Hapi. Er worden offers gebracht in tijden van overstroming. In overstromingen zelf wordt toegeschreven aan een van de belangrijkste andere Egyptische goden, Osiris. Nou, wat zien de Egyptenaren nog meer? Die zien een verband tussen de kikkerplaag en de godin Heket. Deze godin is als vroedvrouw bij bevallingen aanwezig en wordt afgebeeld als een vrouw met het hoofd van een kikker. En die plaag zijn dus niet alleen bedoeld om farao en zijn volk te straffen voor een mishandeling van de Israëlieten, maar ook om de machteloosheid te laten zien van de goden waarin ze geloven. God laat het verschil zien tussen wat de mythe is. Hè? Wat is dat dan, de mythe? Goden zijn onbenaderbare machten. Ze zijn te temmen of gunstig te stemmen of te manipuleren. Hè? Afstand. En God laat het verschil dus zien tussen die mythe en het bijbelse monotheïsme. Ethiek, rechtvaardigheid, mededogen, menselijke waardigheid is een ontmoetingsplaats tussen God en de mens. Veel meer die relatie, de nabijheid. Zie je die enorme verschillen? Nou, de symboliek van die plagen, die ons vaak wel eens ontgaat, die moet voor de Egyptenaren veel duidelijker zijn geweest. Na die eerste twee plagen, of twee slagen, worden namelijk twee dingen duidelijk. Het eerste wat we lezen, is dat de magiërs pas na de derde plaag, de muggen, de vinger van God zien. Dat kun je teruglezen in Exodus 8 vers 19. Dan zeggen, toen zeiden de magiërs tegen de farao, dit is de vinger van God. Die eerste twee plagen lijken die magiërs dus ergens niet verrast te hebben. Ze zien het als werk van die Egyptische goden, die soms boos zijn op het volk en dan wraak nemen. Dat is het eerste wat duidelijk wordt. Het tweede wat duidelijk wordt, is een heel andere symboliek die de eerste twee plagen hebben voor de Israëlieten. Net als bij de tiende plaag zijn dit niet alleen wonderen die bedoeld zijn om de macht van God van Israël laten zien, maar de betekenis is veel meer ook moreel. Ze wijzen op een heel belangrijk principe die je kunt terugvinden in het Noachitische verbond, het verbond met Noach. Genesis 9. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden. Dat is een regel van rechtvaardige vergelding, zou je kunnen zeggen. Maat voor maat. Wat jij doet, wordt ook jouzelf aangedaan. Nou, waarom hier dat plaatsen? Farao beveelt eerst de vroedvrouw alle mannelijke Israëlitische baby's te doden. En als dat niet lukt, dan beveelde hij iets anders. al de zonen die geboren worden, moet u in de Nijl werpen. Wat doet Farao hier eigenlijk? Hij verandert de symbolen van leven. De Nijl, die van vruchtbaarheid, van de Egyptische landbouw en die voedt op die vruchtbare vrouwen. Hij verandert die symbolen van leven, verandert hij in symbolen van de dood. De rivier die in bloed verandert, en die hekkerachtige kikkers die het land teisteren, zijn niet alleen een ramp, maar er zit ook een boodschap in. Alsof ze tegen de Egyptenaren willen zeggen, kijk eens. Kijk eens hoe het voelt als de goden die jij tegen de Israëlieten keert, zich tegen jou keren. Wanneer jij, Farao, de kracht van de natuur gebruikt om kwaad te doen, zal die kracht zich tegen de mens keren. Want wat de mens een ander aandoet, zal ook hem worden aangedaan. En vandaar ook die tiende plaag, waarop alle anderen een voorloper zijn. In tegenstelling tot alle andere plagen, laat God die betekenis van die tiende plaag al veel eerder aan Mozes zien. Hij is nog in Midian, nog voordat hij zijn missie gaat beginnen. En dan vertelt God al over de tiende plaag. Dan moet u tegen de farao zeggen. Zo zegt de Heer, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. De eerste twee plagen zijn symbolen van de Egyptische moord op de Israëlitische kinderen. En die tiende plaag is de uitvoering van die rechtvaardige vergelding. De hemel spreekt als het ware tot de Egyptenaren. Jullie hebben de moord op onschuldige kinderen gepleegd of ondersteund of gewoon passief aanvaard. Niet aan bijgedragen, maar passief aanvaard. En er is maar één manier om jou te laten beseffen wat je hebt gedaan. Namelijk dat je zelf ondergaat wat je anderen hebt aangedaan. Maar waarom dan die duisternis? Wat is nou die betekenis van die duisternis? Nou, dat wordt wellicht nu duidelijk. De grootste god in de Egyptische godenwereld is Ra, de zonnegod. En de naam van de farao, die vaak wordt geassocieerd met de uittocht, Ramses II, is eigenlijk Ra-Meses, zoon van Ra, de god van de zon. In Egypte, zo geloven de mensen, die wordt er geregeerd door de zon. En zijn menselijke heerser, de farao, is dus half goddelijk, het kind van de zonnegod. En volgens de Egyptische mythe schept Ra de mensen uit zijn tranen. Maar ook als hij ziet dat de mensen onbetrouwbaar zijn, vernietigt hij met hetzelfde gemak de mensen. Maar die plaag van duisternis is een teken voor Egypte. De vernietiging van de zon geeft aan dat er een kracht is die groter is dan Ra. Toch is het niet een wel is niet tussen wie is de sterkste spelletje tussen God en Ra. Het gaat veel verder. Het gaat er niet alleen over de macht van God over de zon. Maar ook over een afwijzing door God van een beschaving die één man, Farao, verandert in een absolute heerser. Hij is de zoon van de zonnegod. Hij heeft het vermogen om andere mensen tot slaaf te maken. En het is ook een afwijzing van een cultuur die dus de moord op kinderen toelaat. Net zoals Ra dat heeft gedaan in die mythe. En wanneer God tegen Mozes zegt dat hij tegen de farao moet zeggen, mijn zoon, mijn eerstgeborene Israël, zegt hij eigenlijk, ik ben de God die voor zijn kinderen zorgt. Niet iemand die zijn kinderen doodt. De negende plaag is een goddelijke boodschap. Die zegt, er is niet alleen fysieke duisternis, maar er is ook een morele duisternis. Wat weten we tot nu toe? We weten twee dingen. Het eerste wat we nu weten, is dat de duisternis geen nachtelijke duisternis is. Geen Laila. En de Laila in het donker van de nacht is hij de aanwezige, de erbij zijnde. En hoeven we niet bang te zijn. Maar de duisternis van Egypte is geen Laila. Het is juist een afwezig zijn van de aanwezige. En die afwezigheid van de aanwezige is tastbaar. Dat is het eerste wat we nu weten. Het tweede wat we weten is dat alle plagen als het ware zijn ingelijst door de eerste twee en de laatste twee plagen. Ik had ze op een rij gezet, maar ik zie dat het grijze niet helemaal duidelijk is. Maar ze staan allemaal op een rij. Die omlijsting draagt eigenlijk iets uit. De eerste twee. Kijk eens hoe het voelt als de goden die jij tegen de Israëlieten keert, zich tegen jou keren. Nou, dat is dus een boodschap, hè, zeiden we net al, die Egypte heeft moeten wakker schudden. Een boodschap die dat morele besef van Egypte zal moeten aanwakkeren. Omdat Gods eerstgeborene Israël wordt aangedaan. Dus eerst dat wakker schudden. En gebeurt dat niet, dan volgen daar die volgende slagen. En die tweede boodschap, helemaal aan het eind, die disqualificeert als het ware Raas, zet hem in zijn hemd. Ik ben de God die voor zijn kinderen zorgt, niet iemand die zijn kinderen doodt. 3 dagen lang ligt er een diepe duisternis over Egypte. Ra wordt ontmaskerd, in zijn hemd gezet. En na het geweld van de 8 plagen, een soort van stil bezinningsmoment, die duisternis. Een stille voorbereiding op die laatste klap die de farao uiteindelijk breekt. De duisternis spreekt dus tot het volk. En tot het leiderschap van Egypte. En breekt de God van Egypte. Eeuwen later wordt het opnieuw donker. Geen 3 dagen, maar wel 3 uur. Al het gespot verstond. We lezen in Matteüs. En vanaf het 6e uur kwam het duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. Deze duisternis, moet je voorstellen, deze duisternis komt over heel de aarde. Geen gozer waarvoor de boodschap van de duisternis niet is bestemd. Er is geen plek op de wereld die geen duisternis heeft. En opnieuw zitten dezelfde boodschappen verscholen in die diepe duisternis. Ook al kunnen wij soms wel het gevoel hebben dat we in een gozer leven. En de boodschap dat we die links kunnen laten liggen. Deze hadden we gezien. De boodschap die in de eerste duisternis in Egypte gold. Maar we kunnen ze zetten naast de boodschap van de duisternis van Golgotha. Dat is een mooie cliffhanger dit. Yes. Wat is de boodschap van de duisternis van Golgotha? Kijk eens hoe het voelt. Als de zonden die jij tegen de God van Israël keert, zich tegen jou keren. En als die boodschap hier stopt, is er voor niemand meer hoop. Dan zou de wereld daar zijn gestopt met draaien. De rechtvaardigheid van God zou de mensheid te veel worden. En opnieuw is die duisternis daar een bezinningsmoment. En ik besef dat wij allemaal nooit die ongelooflijke diepte kunnen beseffen van wat deze boodschap van die duisternis, wat daar is gebeurd in die 3 uren, dat we dat ooit kunnen pakken. Dit is wat Satan wil met de zonde. De weg vrijmaken voor onze volledige afwijzing door onze God. Nooit zijn wij in staat om die heiligheid te grijpen. Maar hoe hoopvol. Hoe hoopvol is opnieuw de tweede boodschap. Ik ben de God die voor zijn kinderen zorgt. Niet iemand die zijn kinderen doodt. Hier is Gods hart te zien. Hij had het mogen doen. Hij had mogen stoppen met de mensheid. Maar ik ben de God die voor zijn kinderen zorgt. De rechtvaardigheid krijgt nog steeds een plek. De eerste boodschap wordt niet uitgewist. Maar een onbegrijpelijke genade wordt naast de rechtvaardigheid gezet. En we hebben geen besef van welke dans wij daar als mens zijn ontsprongen. En dan, ongeveer op het 9e uur, riep Jezus met luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opnieuw die 9. En na de 9 komt daar het licht. Maar Jezus voelt nog steeds die Godverlatenheid. Geen Laila, maar diepe, donkere aanwezigheid. En Jezus citeert hier, zoals we wellicht allemaal weten, Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Er zijn ontzettend veel profetische ontdekkingen te doen in deze psalmen. En dingen die David nooit had kunnen weten, maar verwijzen naar Jezus. En het voert te ver om die nu allemaal aan te stippen. Wat ik nog wel wil aanstippen is dat er in de Statenvertaling een mooie opschrift boven staat. Wat staat er boven? Een psalm van David. Voor de opperzangmeester op Ayelet Hashachar. Dit woord voor opperzangmeester, die betekent ook overwinnaar. Het gaat hier om de overwinnaar, over Jezus. En in het woord Ayelet Hashachar, de HSP vertaalt de hymne van de dageraad, kun je het woord, het Nederlandse woord, chakra ontdekken. Iemand die in de schemering duistere zaken doet, zou je kunnen zeggen. Hashachar, we zagen vanmorgen in de auto ook al prachtig, is de eerste groet voordat de eerste zonnestralen zichtbaar zijn. Je ziet dus die rode gloed, hè, voor, en dan komt daar in één keer die grote bol. Jullie zijn vanmorgen ook in één keer in de auto, daar is die. En het vertelt iets, het vertelt de dag gaat aanbreken. De zon is er nog niet, maar de dag gaat aanbreken. Nou, wij lezen het vaak op de wijze van de hymne van de dageraad. En dan denken we als een verwijzing naar op welke wijze de psalm gezongen mag worden. Maar de hymne van de dageraad is in het Jodendom een poëtische verwijzing naar de morgenster. En de morgenster die kondigt voordat de zon op is, kondigt alvast de komst van de zon aan. Petrus verwijst met die morgenster op prachtig naar Jezus. En we hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop achter slaan. Als op een lamp die schijnt in een donkere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. En in Openbaring lezen we dat Jezus dat eigenlijk onderstreept. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Die wanhoopskreet van Jezus, daar in die diepe, donkere verlatenheid. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Die kondigt als morgenster die hoopvolle overwinning aan. Ik wil afsluiten met die boodschappen die Golgotha daar tot ons spreken. Kijk eens hoe het voelt als de zonden die jij tegen de God van Israël keert, zich tegen jou keren. Maar ook die tweede boodschap. Ik ben de God die voor zijn kinderen zorgt. Niet iemand die zijn kinderen doodt. Hoe mooi is het dat een stuk over Romeinen, wat we al een deel van hebben gelezen vanochtend, hier zo prachtig bij aansluit. En is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, denk aan die slagen in Egypte, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt, verdragen heeft. En dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming. Ja, dus door die slagen, door die plagen, nee, niet alleen Egypte en Egyptische goden, maar ook zijn almacht laten zien aan zijn volk. Die hij van tevoren bereid heeft tot de heerlijkheid. Hem heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heiden. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen, mijn volk. En de niet geliefde, geliefde. En het zal zijn dat op de plaats wat tegen hem gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. Als u en ik bereid zijn die morele duisternis in ons leven te erkennen. En als u en ik bereid zijn om die diepe duisternis, daarin die stralende morgenster te zien, dan zullen wij, zo zegt Paulus hier in zijn brief aan de Romeinen, kinderen van de levende God genoemd worden. Kent u de morele duisternis? En kent u de blinkende morgenster? Geprezen is de naam van de Heer als u daar ja op kunt zeggen. Amen.